Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze commissievergadering, commissie Burger van 20 oktober. En bijzonder welkom de mensen, de gasten op de publieke tribune. Van harte welkom. En een bijzonder wil ik ook onze nieuwe commissielid mevrouw Vervoort welkom heten. Zij vervangt Liesbeth van Heespijk. Ik hoop dat u snel kunt aarden binnen onze commissie. En in ieder geval van harte welkom. Daarnaast wordt bij de fractie van de ABC mevrouw Kersten vervangen door meneer Geboers. En bij de fractie van de SP heeft meneer Lobbe zich afgemeld. En de fractie van de PLC, zowel meneer Seroen als meneer Masselaman. Maar toch is het quorum ruimschoots aanwezig, dus dat stel ik hierbij vast. En dan kunnen we de vergadering openen. Punt 2, de vaststelling van de agenda. Ik heb de agenda voor me liggen. Ik weet niet of er nog iemand iets wil toevoegen. Ik heb verder van tevoren niks vernomen, dus anders dan wil ik de agenda vaststellen bij deze. Oké, prima, dan is die vastgesteld. Dan gaan we over naar punt 3, inventarisatie spreekrecht burgers. Die zijn niet vernomen, dus we hebben geen spreekrecht vanavond. Dan kunnen we al meteen weer door naar agenda punt 4. En dat is ter advisering. Het voorstel tot vaststelling van de verordening adviesraad sociaal domein. En daarvoor wil ik vanavond beginnen bij de fractie van de SP. En dan mag ik het woord geven aan meneer Schetters.
Bedankt mevrouw de voorzitter. Op zich is dit dus een juridische formele wijziging van de naam participatieraad, voor zover ik het begrepen heb, naar adviesraad sociaal domein. De enige vraag die ik eigenlijk over heb, en dat is misschien niet per se hier te zaken doen, maar is, daar staat als een exploitatiebudget het budget hebben van bijna 10.000 euro en dat daar een begroting voor is. Nou kan ik dat gemist hebben, maar ik zou graag weten waar gaat dat geld ongeveer heen. Krijgen die mensen vergoedingen of iets van die aard? Ja, bedankt.
Dank u wel. Fractie van de ABC, mevrouw Pluk.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik kan hier ook kort over zijn. Wij vonden dit een prima verordening. Het was ook fijn om te lezen dat de participatieraden meer samenwerken in de toekomst. Dat een proces is wat de laatste, denk ik, 2 jaar is ingezet. Een aandachtspunt voor ons en ik denk ook voor de adviesraad sociaal domein zelf is de samenstelling. In deze nieuwe verordening is daar meer vrijheid in dan in de oude participatieverordening. En wij vinden een balans in de vertegenwoordiging van diverse belangengroepen en vertegenwoordigers van cliënten belangrijk. De gemeenteraad stelt de leden aan op basis van een advies van de adviesraad. En ik denk dat dat nog onze taak is om erop te letten, maar ik ga er ook vanuit dat de adviesraad hier zelf op let. En daarom heb ik 2 vragen. Eentje is van hoe zoekt of werft de adviesraad haar leden? En de laatste vraag is van de voorzitter, de heer Van der Zanden, heeft in juli zijn taken neergelegd. Wij vroegen ons af hoe het zit met de aanstelling van een nieuwe voorzitter. Dat heb ik of gemist of nog niet kunnen lezen.
Helder, dank u wel, mevrouw Pluk. Fractie van de Partij van de Arbeid, meneer Hengelveld.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het stuk is helder en duidelijk. Ja, dank je. Het stuk is helder en duidelijk. En we vinden het goed dat er ook afstemming is geweest. We zien ook een hele duidelijke afbaking van bevoegdheden en taken en verantwoordelijkheden. En dat vinden wij ook een goede zaak. We hebben nog een opmerking en een vraag. De misschien wat starre indeling naar specifieke doelgroepen is losgelaten en is meer algemener geformuleerd. Onder andere dat de doelgroepen en haar belangen in voldoende mate wordt vertegenwoordigd. En in de afgelopen periode had de participatieraad moeite om een brede vertegenwoordiging te krijgen. Onze vraag is dan ook, hoe gaat het college toezien op een evenwichtige samenstelling? Dat was het.
Duidelijk, dank u wel, meneer Hengelveld. Dan gaan we over naar de fractie van D66. En dat is mevrouw Van der Heijden.
Ik kan ook vrij kort zijn. Mijn opmerking en 3 concrete vragen. Ik heb geconstateerd, net als mijn voorgangers, dat de doelgroepen wat verbreed zijn. Maar als ik kijk naar de omschrijving van het sociaal domein, is die doelgroep nog redelijk eng, namelijk als alleen degene die gebruik maken van faciliteiten omschreven. En ik kan me voorstellen dat daar wat breder naar de samenstelling van de raad wordt gekeken. Dat er ook andere groeperingen of eventueel mensen van verenigingen van bedrijfsleden worden, of bedrijfsleven worden meegenomen. Dan de vragen. Eerste vraag is of de leden van de huidige raad automatisch leden van de nieuwe participatieraad worden. Wat ik niet kon vinden in de verordening was wat het aantal leden wordt van de raad. En wat ik ook miste is of er een maximum wordt gesteld aan het aantal termijnen dat iemand in de raad mag zitten. Dat was het.
Goed zo, dank u wel. Dan voor de fractie VVD, mevrouw Fort.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben hiernaar gekeken. De burgerparticipatieraden CGM hebben gezamenlijk de verordening opgesteld. En dat vinden wij ook zeer bezonderenswaardig. En dat is hartstikke mooi. Maar hoe staat het nou met de samenwerking tussen deze drie raden? Hoe ver is deze gevorderd? En waarom niet één verordening en één raad voor CGM gezamenlijk? Het zijn toch over het algemeen dezelfde vraagstukken waar zij over moeten beslissen of adviseren. Volgende vraag die we hebben, is er sprake van dwingend advies? Want dat was niet zo duidelijk terug te vinden. In de andere verordening stond dat er afgeweken mocht worden van het advies. En dat dat gemotiveerd moest worden, dat konden we hier niet zo duidelijk in terugvinden. En de laatste vraag die wij hebben, is het genoemde bedrag dat beschikbaar is gesteld voor deze raad, is dat hetzelfde bedrag als wat andere jaren beschikbaar is gesteld of is dit verhoogd? Zeker ook gezien de vraag die de SP stelde van wat wordt er gedaan voor het geld en waar wordt het voor gebruikt? Als laatste aandachtspuntje hebben wij ook de samenstelling van de raad, dat daar goed naar gekeken moet worden om een brede afspiegeling van de maatschappij te krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Fort. Dan gaan we over naar het CDA. Mevrouw, meneer Zijndurk.
Ik wou net zeggen. Dank u wel, voorzitter. Als je bij laatst bent, dan zie je dat er weinig vragen overblijft. Maar toch heb ik een paar opmerkingen en vragen. Eerst een technische opmerking. Bij onderwerp voorstel besluit. Een voorgestelde beslissing met argumenten en afwegingen het jaaraantal 2016 te noemen. Daar moet wel bij komen, denk ik. Dan heb ik ook over de 9.500, daar heeft de SP over gehad. Dat was dezelfde vraag eigenlijk. Samenstelling en benoeming van maximale leden heeft ook van collega D60 over gehad. Leden niet vermeld in de verordening. Wat wordt aan de expertise gevraagd en hoe is de benoemingprocedure? Dan heb ik volgende. De verordening spreekt over het afleggen van verantwoording voor de bestrijding van het werkbudget aan de gemeente en gemeenteraad. Beter is het om hier het begrip gemeente specifieker te duiden en te praten over de gemeenteraad. Dan heb ik de laatste opmerking. De samenwerking tussen de adviesraad en de gemeente wordt jaarlijks geëvalueerd. Dat verloopt via de gemeentelijke contactpersoon. Ontvangt de gemeenteraad jaarlijks een evaluatieverslag. Daarin kan tevens melding worden gemaakt van de wijze van besteding van het werkbudget. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Zijndurk. Zijn alle vragen gesteld? Dan geef ik het woord aan de wethouder Wiele.
Dank u wel, voorzitter. Zoals in het stuk ook is opgenomen en door een aantal leden ook genoemd, is een bredere adviesraad die in ieder geval meedenkt, adviseert en signaleert. En daardoor een integrale benadering van de diverse beleidsterreinen. Waar gaat het geld heen? Voornamelijk vacatievergoedingen van de afzonderlijke leden. Een stuk deskundigheidsbevordering en eventueel het inhuren van deskundigen. De samenstelling. En hoe werft leden en voorzitter? Misschien maar meteen in één antwoord mee nemen. We hebben toevallig vandaag in het college een voorstel gehad voor benoeming van een drietal leden, waaronder een nieuwe voorzitter. Dit voorstel komt als raadsvoorstel naar uw raad toe. En ik heb eigenlijk net zitten kijken. Volgens mij wordt er dan pas de raadsvergadering van december, de commissievergadering van 1 december. In ieder geval, ze zijn voorlopig benoemd door het college en zal bekrachtigd worden door de raad. Hoe werven ze leden? Volgens mij voornamelijk uit het netwerk van allerlei diverse betrokken instanties en bekenden. En of dat het ook met advertenties durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval gezien de benoeming van de huidige van de leden, wat wij vanmorgen in het college gehad hebben, lijkt er wel op dat er het in ieder geval breed gezocht is. En voornamelijk, behalve het netwerk, maar in ieder geval persoonlijk contact, de persoonlijke benadering. En de samenstelling, in het raadsvoorstel hebben wij in ieder geval, daar hebben wij met de verordening op dit moment geen aandacht aan besteed, maar hebben we wel in het raadsvoorstel wat naar u toe komt, hebben we daar in ieder geval aangegeven wat de samenstelling van de commissie is en welke doelgroepen, achtergronden dat daar in vertegenwoordigd zijn. Misschien is het goed om dan daar even op terug te komen. In ieder geval, we hebben daar in ieder geval de aandacht wel aan besteed wat we nu met de verordening niet gedaan hebben. Is ook meteen een antwoord eigenlijk op toezien op een evenwichtige verdeling. Ja, de participaat, ik moet nu zeggen, de adviesraad sociaal domein gaat primair zelf leden werven en is uiteraard zelf daarvoor verantwoordelijk. En wij spreken ze daar op zich wel op aan. Maar u weet zelf ook, soms komt een goede kandidaat, meldt zich aan of is beschikbaar. En dan wordt daarmee net niet de doelgroep die men zoekt vertegenwoordigd. Dus is ook wel eens lastig om met betrekking tot nieuwe kandidaten ook specifiek op die doelgroep waar ze net iets missen. Maar het blijft bij iedere zoektocht, wordt het in ieder geval meegenomen. Bredere samenstelling heb ik op geantwoord. Inderdaad, de leden die oud lid waren van de participatieraad worden ook automatisch lid van de nieuwe adviesraad sociaal domein. Aantal leden, volgens mij, moet ik even op het hoofd doen, maximaal 13 leden benoemd. Volgens mij staat het erin. Of 11 of 13. Volgens mij is het 13. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. En als het er niet in staat, dan is het dat. Nee, in het verleden stond het in ieder geval in de verordening zelf. Nu worden ze ook gestuurd door het budget. En dat is meteen een andere vraag. Het bestaande budget is ook meteen het nieuwe budget. En zij moeten dus binnen dit budget ook regelen dat zij kosten kunnen voldoen die te maken hebben met de vacatievergoedingen voor betreffende leden. En er is geen maximum gesteld aan aantal termijnen. Daar hebben wij wel aan gedacht, alleen vanuit de commissie, vanuit de adviesraad, was dat niet als aandachtspunt meegenomen. En ze hebben daar ook aangegeven van in de praktijk zal zich dat ook zelden voordoen dat iemand meer dan bijvoorbeeld 3 termijnen erin zit. En op het moment dat hij of zij dat wel heeft, dan zal dat ook op basis van expertise en ervaring in ieder geval een toegevoegde waarde kunnen zijn. Kort samengevat, er is geen maximaal termijn opgenomen. Er is wel uitdrukkelijk samenwerking binnen het CGM met betrekking tot de raden. Alleen 1 raad met 1 verordening. Nou, 1 verordening, iedere gemeenteraad stelt zijn eigen verordening vast, dus dat zou al lastig zijn. Het zou wel kunnen, maar dan moeten 3 gemeenteraden over 1 verordening stemmen. En 1 adviesraad, dat was dan net een stap te ver. En ga er maar vanuit dat de discussies die wij met de gemeente voeren, dat die op dit niveau ook gevoerd worden. En dan kunt u ook begrijpen waarom dat het hierbij blijft. Maar niets is uitgesloten. Dwingend advies. Nou ja, volgens mij kunnen wij, of kan de gemeente, het college, maar ook de raad van ieder advies afwijken. En een dwingend advies. Ja, ik ken daar in het verleden niet, maar volgens mij konden wij daar in het verleden ook van afwijken. En volgens mij is hij als zodanig niet teruggekomen in de verordening. Het genoemde bedrag is hetzelfde. De samenstelling van raad heb ik op geantwoord. Benoemingsprocedure. In de oude situatie voorheen was het in ieder geval zo dat het college de leden benoemde en bekrachtigd werd door de raad. In de nieuwe verordening zal het college ze benoemen en zullen wij de raad middels de raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van het feit dat dat de leden benoemd zijn. Dus daar is de rol van de gemeenteraad. De vraag is welke status bekrachtiging heeft, want officieel zijn leden benoemd op het moment dat ze door het college al benoemd zijn. Een evaluatie lijkt me geen probleem dat wij die ook aan de commissie toesturen. En dan heb ik volgens mij één vraag van meneer Sainturk gemist. Ja, die ik nou niet beantwoord heb.
Het zou goed kunnen, meneer Sainturk, dat de eerste vraag
nee,
is
eerste,
geweest.
Nee, eerste, ja. Even kijken. Dat was geen vraag, dat was eigenlijk een opmerking.
Dat was een opmerking, dan heb ik hem niet gemist.
Het staat bij de onderwerp.
De 2016.
Ja.
Nou ja, wij hebben hem gewoon verordening adviesraad sociaal domein 2016 genoemd, omdat hij... waarom? Weet ik niet. Het staat er.
Nee. Er staat niet in de stukken, voorzitter.
Nee, maar in de verordening staat verordening adviesraad sociaal domein gemeente Kuik 2016. En bij het besluit staat vast te stellen verordening adviesraad sociaal domein 2016.
Nee, dat staat er niet.
Bij mij wel.
Dat is een beetje raar.
Ik heb het op het raadsbesluit, hè? De losse bladzijde. Daar weet ik niet of ik andere stukken heb dan u. Maar...
Ik heb niet gezien.
Nee, dat is maar in, laat het dan zo formuleren. Het moet overeenkomen waar de naam van de verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Kuik 2016 is. Moet dat overeenkomen. En ik zie nu dat het woord gemeente dat dus een uitgeval is. Dus daar moeten wij dan nog even op toezien. En behalve dat heb ik via de fractie PLC ook een aantal vragen gekregen. En daar zijn een tweetal kleine foutjes geconstateerd. En dan ga ik u even melden. Artikel 3, lid 4 gaat dit over de benoeming van de voorzitter. Maar artikel 6 gaat er ook over. En door de heer Siroen is opgemerkt dat het dubbel op is. Hebben wij kunnen bevestigen. En wij vragen uw toestemming om artikel 3, lid 4 te schrappen. En een tweede omissie, als u artikel 12, lid 3 staat over artikel N. En N moet daar 17 zijn, artikel 17. En ik vraag uw toestemming om die richting de raadstukken van u te mogen veranderen. En dan gaan we ook even kijken naar de opmerking die de heer Sainturk gemaakt heeft met betrekking tot 2016 en wel of niet gemeente. En volgens mij heb ik dan alle vragen beantwoord.
Mevrouw Van der Heijden.
Als u die twee wijzigingen doorvoert, is het misschien ook verstandig om meteen het maximaal aantal leden toe te voegen.
Oké, met uw goedvinden.
Zeker.
Of we nemen een verordening op of we maken er een melding van wat daar de reden van is om het maximum niet aan te geven. Maar volgens mij moet er een maximum staan. Dus ik neem die opmerking in ieder geval ook mee.
Fijn, dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Nee, voor de goede orde. Ik lees even voor. Het besluit is dan om vast te stellen de verordening adviesraad sociaal domein Kuik 2016. Dus dat is wel wat het college ons vraagt. Hè, dus het gaat wel over een document van dit jaar, van het komend jaar, 2016, sorry. Gezien de beraadslagingen, ik denk dat er verder geen vragen meer zijn voor de tweede termijn. En
voorzitter,
ik denk, ja.
Ja, dat is uw mening natuurlijk, maar wij mogen ook natuurlijk tweede termijn. Ik heb de vraag daarover nog.
Dat is prima, meneer Sainturk. Dan moet u dat ook aangeven.
Mag ik die vraag stellen dan, als die andere leden goed vinden?
Zeker. Gaat u gang.
Voorzitter, er staat ook in het stuk dat de gemeente Grave en Mil de verordening daar vastgesteld is. En wij zijn nu, wij komen een beetje laat, denk ik, met die vaststelling. Is dat een reden voor? Of wanneer zijn ze vastgesteld? In ieder geval, zou ik zo zeggen. Dan heb ik een laatste opmerking richting college. We hebben wel eens jaren terug, hebben wij steeds problemen gehad met zorgvuldig omgaan met tijdig de adviesraad inschakelen. Als u toezegt dat er gaat gebeuren, dan zou ik wel fijn vinden, wethouder.
De wethouder.
Dank u wel. De verordening is vastgesteld bij raadsbehandeling. Dus oorspronkelijk was die 16 november, maar volgens mij is die raad is vervallen. Dus volgens mij is die dan 9 november wordt die geagendeerd. Dus daarmee wordt op dat moment de verordening vastgesteld. En ja, u zegt het vroeger. Ik weet niet of dat u het laatste 2 jaar, 1,5 jaar er ook last van gehad heeft. Maar wat wij in ieder geval doen is dat wij daar zorgvuldig rekening mee houden. En wij hebben heel goed contact met de voorheen de participatieraad. En wij gaan ervan uit dat die goede contacten zich voortzetten. En dat wij in goed overleg ook gaan kijken en ook terugkoppelen hoe dat wij met adviezen van de adviesraad sociaal domein omgaan. En dat is het enige wat ik erover wil zeggen.
Dank u wel in ieder geval. Dat was een duidelijk antwoord.
Ja, is het genoeg zo? Ja, zijn natuurlijk.
Ja, maar ik heb er geen antwoord op gekregen op die vraag van Graaf en Mil. Daar is die verordening vastgesteld. En wanneer is dat geweest?
Dat durf ik niet te zeggen, voorzitter. Zal ook in deze periode plaats gaan vinden.
Vastgesteld, staat in het stuk.
Oké, okay, ja. Ik ken de data niet, maar het is gelijktijdig in procedure gegaan en het kan best zijn dat daar inmiddels de raad is gegaan geweest. Dus het gaat allemaal gelijk op en er kan een aantal weken verschil in zitten, om het zo maar te zeggen.
Goed, dank u wel. Dank u wel, meneer Niele, voor de beantwoording. Nou goed, als ik de balans opmaak, dan denk ik dat deze door kan naar de raad als een A. Ja, goed, dank u wel. Gaan we door naar punt 5. En dat is het voorstel tot de aankoop van de Sint-Josefkerk, pastorie en omliggende gronden in de wijk De Valuwe in Kuik voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie. En daarvoor nodig ik uit de heer Stoffels. U wilt eerst even iets zeggen, begrijp ik.
Ja, voorzitter. Ik wou vragen of dat u mij toestaat of ons toestaat dat we eerst even een financiële toelichting geven op het voorstel. Ik denk dat dat wel wat vragen kan voorkomen.
Ik denk, als ik zo rondkijk naar de commissieleden, dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Dus dan gaat u uw gang, meneer Stoffels. Goed, dan geef ik het woord aan de wethouder, meneer Stoffels, zijn collega, de ambtelijke ondersteuning.
En ik geef het door aan mijn naamgenoot, Rolf Stoffels.
Oké, welkom.
Dank u wel. Ja, voor u heeft u twee A4'tjes. Die zijn allebei bedoeld om het voorstel te verduidelijken. Dit A4'tje, waar zonder cijfers... Dat zal ik eerst eventjes doornemen en daarna met de cijfers erop. Nou, op het eerste A4'tje zonder de cijfers, daar staat eigenlijk samengevat waar het voorstel over gaat. De totale aankoop dat is opgesplitst in meerdere onderdelen. Dus in de blauwe kolom ziet u eigenlijk de indeling van het totale gebouw. Wij gaan een pastorie en kerk aankopen. Daarin wordt in de het kerkgedeelte wordt een MFA gerealiseerd. En in het gedeelte van de kerk waar we de MFA niet realiseren, het overige deel, daar kan verderop in de toekomst, kunnen daar nog ruimte verhuurd worden. Aan, we noemen maar even semi-maatschappelijke voorzieningen. Dan hebben we eigenlijk voor elke functie, hebben we kort in de groene kolom aangegeven wat eigenlijk de grondslag is geweest voor de haalbaarheid. Dus hebben we eigenlijk voor alle drie die onderdelen gekeken van ja, hoe gaan we dit in de toekomst zorgen dat we het ook kunnen betalen. Nou, dat geldt dus eigenlijk voor het totaal, voor de pastorie en kerk. Dat is afhankelijk van het toekomstige programma op het gedeelte van de pastorie. Dus de pastorie die wordt gesloopt en daar komt woningbouw op. En zullen we straks in de cijfers zien hoeveel aantallen appartementen in dit geval daar gerealiseerd worden. Nou, afhankelijk van het aantal, ik zie daar één hand.
Ja, eventjes om misverstanden te voorkomen. U zegt, de kerk voor een deel wordt dat MFA en voor een deel semi-maatschappelijke instellingen. Ja. Ik denk dat u bedoelt semi-commerciële instellingen.
Semi-commercieel, ja. Ja. Klopt, en dat kan dan misschien een maatschappelijke bestemming hebben, hè, puur volgens het bestemmingsplan. Maar in de praktijk zie je vaak, noemen we dat dan maar even, het is geen officiële term, maar we noemen het dan semi-commercieel. Afhankelijk van het programma in dat deel. Hoe financieren we dat? Dat is opgenomen in de grondexploitatie die een aantal jaren geleden is vastgesteld voor het volledige plangebied de Veluwe. En voor een gedeelte komt dat uit het accommodatiebeleid. Nou, voor het gedeelte kerk bestemd voor de MFA. Daar is een business case opgesteld. Die zat ook als bijlage bij het raadvoorstel. En die business case die gaat helemaal over de exploitatie van de MFA. Dus dat is zowel het gebouw eigenlijk, hè, de investering die nodig is om dat gebouw te realiseren als de inrichting. Nou, hoe wordt dat betaald? Dat komt volledig uit het accommodatiebeleid. En eigenlijk het derde onderdeel, hetgeen overblijft, en dat is nog ietsje meer dan het gedeelte MFA, iets meer vierkante meters. Nou ja, dat is op dit moment is dat een iets minder vast omlijnd dan de business case voor de MFA. De haalbaarheid daarvan is volledig afhankelijk van toekomstige huurders en de toezeggingen die daar al en niet zijn. De financiering die bestaat gewoon uit de huuropbrengsten. Dus dat is eigenlijk heel kort samengevat het voorstel, de verschillende onderdelen daarin. Voor alle drie de onderdelen, de haalbaarheid en de financiering. En als u dan naar het tweede A4'tje kijkt, daar staan eigenlijk alle drie die onderdelen nog een keer genoemd. Dat geldt dus voor het totaal. En dat is eigenlijk de volledige aankoop, de onderhandeling ook die met het kerkbestuur heeft plaatsgevonden. Daar staan de bedragen gemeld, opgenomen. De bedragen die van toepassing zijn op het moment dat er 25 appartementen gerealiseerd worden in de toekomst door Mooiland. Nou, daar zit een bandbreedte in, dat kunnen er in totaal 35 zijn. En afhankelijk van hoeveel appartementen er gerealiseerd worden, staat daar de opbrengst achter vermeld. En ja, eigenlijk de waarde van de grond die is altijd gekoppeld aan wat je erop bouwt. Dus hoe meer appartementen, hoe hoger dat bedrag wordt. En je ziet bij financiering staan, dat komt uit de grondexploitatie en deels uit het accommodatiebeleid. En deels, dat betekent dus, wij kopen van de kerk zowel de pastorie als de kerk. De gedeelte pastorie is bedoeld voor de appartementen, maar het gedeelte kerk is bedoeld voor de MFA. En dat gedeelte, dat wordt dus betaald uit het accommodatiebeleid. En dat is 118.000 euro in totaal. Het tweede gedeelte, dus de MFA zelf, waarvoor dus de business case opgesteld is. Dat is een grootte van 350 vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte. Nou, dat is een wat groter bedrag, 670.000 euro afgerond. En u ziet daar ook de opbouw. En daar komt ook die 118.000 euro die ik net noemde, die komt daar ook terug. Dus die 118.000 euro... die betalen wij als gemeente aan het kerkbestuur. Nou, eigenlijk de volledige financiering voor de MFA die wordt betaald uit of die wordt gefinancierd uit het accommodatiebeleid. Ja, en dan het derde onderdeel, de overige vierkante meters. Want het kerkgebouw is een stuk groter dan die 350 vierkante meter. Er blijven nog 370 vierkante meter blijven over. Nou, willen we dat gaan verhuren aan semi-commerciële huurders? Ja, dan zal er een verbouwing plaats moeten vinden. Nou, als we gewoon de bedragen extrapoleren, zoals ze dat noemen, vanuit de MFA. Dus dat is, op dit moment is dat een inschatting. Dan zal dat ongeveer een 414.000 euro zijn als extra investering. Maar dit is eigenlijk een gedeelte wat op dit moment niet terugkomt in het voorstel. Dus er wordt nu niet aan de raad gevraagd om hier krediet voor beschikbaar te stellen. Dit zal een vervolg krijgen in een nieuwe business case die lijkt op dat van de MFA. En dan worden dus de huuropbrengsten in de toekomst die worden afgezet tegen de investering die we nog moeten doen om het volledig verhuur klaar te maken. En eigenlijk alle drie die onderdelen bij elkaar, dan hebben we de business case te pakken.
Ja, ik bedoel dan het semi-commerciële gedeelte, daar heeft u het nou over.
Ja. Nee, sorry, ik bedoel dus met alle drie de onderdelen bij elkaar, de drie blokken onder elkaar. Dus pastorie en kerk, hoe we dat hebben aangevlogen in financiële zin, het gedeelte MFA en het gedeelte van de kerk wat niet voor de MFA bestemd is. En deze twee overzichten die maken...
Wordt een vraag gesteld vanuit de CDA en daarna D66. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik zie bij kerk en deel MFA, en dan hebben we het over het groene gedeelte, de investering staan. Ik zie bij kerk en dan hebben we het over het semi-commerciële deel, zie ik ook een investering staan. Maar mij is toch nog niet helemaal duidelijk wat wij nu betaald hebben voor de pastorie en de gronden daaromheen.
Goed, dus heeft u van ons ook de brief ontvangen die wij verstuurd hebben aan het kerkbestuur. Daar staat het eigenlijk helder in. Daarin is een basisopbrengst voor de Sint-Jozefkerk afgesproken van 505.001 euro bij de realisatie van 25 appartementen. Maar we hebben met hen afgesproken dat wij uitgaan van 33 appartementen. Dat is nog niet helemaal zeker of die 33 appartementen ook gebouwd gaan worden. Alles wat we minder bouwen dan die 33, tot aan die 25, daarvan hebben we gezegd, daarvan delen we samen het risico. En elk appartement minder is 15.000 euro minder risico. Is 15.000 euro minder aankoop. En dat verschil delen we met ons beiden, de kerkbestuur de helft en de gemeente de helft. Dus we zijn ook vanaf het allereerste begin samen met het kerkbestuur opgetrokken. We hebben samen gezocht naar een prijs die in alle redelijkheid ook voor de MFA betaalbaar zou zijn. En die ook recht doet aan de taxatie die we hieronder hebben liggen. En op een gegeven moment zaten we op het punt van, ja, hoeveel appartementen komen er dan? Ja, dat konden we niet zeggen. En toen hebben we uiteindelijk afgesproken, nou, we zijn samen dit project aangegaan. We lopen ook samen het risico tot een bepaald niveau. Dat wil dus zeggen, alles wat we minder bouwen dan die 33, daarvan moeten we de helft van de grondopbrengst verrekenen met de kerk. En alles wat we meer bouwen dan die 33, dat is aan raison van 15.000 euro per appartement, wat er dan bij komt.
Ik weet niet goed waar dit overzicht verder nog voor gebruikt wordt, als bijlage of zo. Maar misschien is het goed om dat er dan toch nog bij te zetten voor het complete overzicht.
Oké. Okay.
En dan had de fractie van D66 nog een vraag, meneer Jansen.
Nou, die vraag is eigenlijk al gesteld, want ik had ook willen vragen naar de gronden, de bijbehorende gronden. Hè. Waar kan ik dat terugvinden? Dat zat niet in dat schema. Maar...
Prima. Gaan we verder met de presentatie, denk ik.
Wat ons betreft zijn wij nu met het financiële gedeelte klaar. En ik zou,
Goed, dan gaan we met de eerste termijn verder. En dan wil ik beginnen bij de fractie van ABC. En dat is mevrouw Pluk.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel blij dat dit voorstel nu ter tafel ligt. Ik denk dat wij, maar ook velen met ons, al jaren gevraagd hebben, wat blijft die MFA en de Valuwe toch? College, maak eens haast. En ik ben heel tevreden over het werk van de wethouder, van dat dit voorstel nu eindelijk voor ligt, zodat we inderdaad met een MFA op de plek van de Sint-Josefkerk eindelijk echt aan de slag kunnen. Met de toelichting erbij, maar ook met het stuk zelf, het geheel lijkt goed exploitabel. Maar toch vragen wij ons nog wel af van wat zijn nu de risico's voor de gemeente. En dan gaat het eigenlijk met name over het deel van de kerk wat nu zeg maar als overricht bestaat. Als ik het goed begrijp wordt dit deel van de kerk nu niet verbouwd. En dat wordt dan straks als er verhuurd wordt, wordt het wel verbouwd en dan komen er verhuuropbrengsten. Maar stel dat daar nou toch niemand voor komt, van lopen wij dan als gemeente een risico daarin? Een andere vraag is van, en dat komt nu eigenlijk door uw toelichting. Er staan iets andere getallen in uw toelichting van het 25, 33 of 35 appartementen als in het stuk staan. Dus ik weet niet waar die discutantie vandaan komt, maar dat kunt u dus me dan zo waarschijnlijk wel vertellen. En wat natuurlijk belangrijk is om zo'n MFA echt goed van de grond te krijgen, is dat er een beheerstichting komt die dit allemaal gaat exploiteren. En ik heb gehoord dat er een beheerstichting al is. Dat zou ik graag bevestigd willen zien. En ik vroeg me af hoe die denken over de exploitatie. Of zij het inderdaad ook als haalbaar zien om die kosten op te brengen. Dan een laatste technische vraag is van voor de huurwaarde van de MFA. Wat natuurlijk van belang is voor de beheerstichting om die te kunnen opbrengen. Daar is voor gekozen om daar de grondwaarde niet mee te nemen in de berekening. Als je het stuk leest, dan staan daar dus drie methodes in om de prijs te berekenen. En er is gekozen om de grondwaarde niet mee te nemen. Graag zouden we hier de achtergronden van willen weten waarom die keuze gemaakt is. Maar al met al zijn wij tot nu toe heel positief. Dus ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Goed, helder. Dank u wel. Dan gaan we over naar de fractie van de Partij van de Arbeid. En dat is mevrouw Kinkelder.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Om te beginnen, fijn om te horen dat het college gelukt is om de parochie een pastorie aan te kopen met kerk. En we denken ook zeker dat de multifunctionele accommodatie een toevoeging zal zijn voor de wijk De Valuwe. We zijn benieuwd hoe het uiteindelijk helemaal vorm gaat krijgen. En we hebben begrepen dat er al verschillende instellingen interesse hebben. En daarnaast is het ons opgevallen dat Safina die moet nu gaan betalen, terwijl ze eerder voor om niet zaten. Is er al gekeken naar niet-financiële steun voor Safina, hoe zij dit op een goede manier kunnen gaan bolwerken, omdat het ook een omslag zal zijn voor de stichting. En daarnaast vinden wij het goed dat er pas begonnen wordt met het verbouwen van de semi-niet-commerciële huurders als de afspraken rond zijn. Zodat er niet al vorderingen zijn zonder dat wij een tegenprestatie krijgen als gemeente. En dat was ons.
Helder, dank u wel. Dan gaan we door naar de fractie van D66, meneer Jansen.
Dank u wel. Wij van D66 zijn net zo blij als de collega's van het ABC. Prima, het is nu zover. De wijkraad staat te trappelen, iedereen is daar verheugd en de bewoners van de Valuwe natuurlijk ook. Straks is er even opgemerkt, behalve die multifunctionele accommodatie of binnen die accommodaties komen ook wellicht semi-commerciële of maatschappelijke organisaties of instellingen. Is er al zicht op gegadigden? Dat is natuurlijk een beetje voor de hand liggende vraag. En twee, daar een beetje aan gekoppeld. We weten allemaal dat het al heel lang die kwestie speelt, de Valuwe van de huisartspost. Dat is een hele langdurige, slepende kwestie. Mijn concrete vraag is het mogelijk dat die huisartsenpost daarin komt? Is dat een van de kandidaten voor zo'n plek in die, of bij die, in die voormalige kerk? En een volgende. De wethouder heeft straks gezegd, we hebben goed onderhandeld met het kerkbestuur. Prima. Maar toen kwam bij mij de gedachte, want ik heb eerder dit soort discussies gehad, een keer in een opiniecafé, toen was aan de orde de vraag, van wie is nou eigenlijk die kerk? Is die van het kerkbestuur? En hebben die alle zeggenschap erover? Of is die van het bisdom? En mag een kerkbestuur alleen maar handelen op grond van adviezen of directieven vanuit het bisdom? Heeft u daar iets van gemerkt? Was het kerkbestuur van de Jozefkerk volledig autonoom om met u te onderhandelen en tot een akkoord te komen. Ik ben er gewoon benieuwd naar. Dat was het.
Oké, helder. Dank u wel. Fractie van VVD, mevrouw Boker.
Ja, dat was goed, hè? Er zijn al veel vragen gesteld. Ik heb de vertrouwelijke brief gelezen. En helaas heb ik nu niet de mogelijkheid om bepaalde vragen te stellen in verband met de vertrouwelijkheid. Het lijkt mij toch erg belangrijk dat we transparant zijn wat betreft dit agendapunt. Waarom wordt deze brief als vertrouwelijk benaderd? De brief die klaar lag, die we konden zien, de vertrouwelijke brief. Omdat daar toch wel hele wezenlijke dingen in staan. Die we nou niet meer kunnen nemen eigenlijk.
Ja.
Oh, oké. Okay.
Nee, volgens mij is het niet.
Dat is niet zo, hè?
Dit wel.
Dit, maar de brief die bij de...
De brief laat een onderdeel uit van het raadsvoorstel.
Oké. Oké, okay, nou dan even kijken. Dus ja. Dan hoop ik niet dat...
Ik ga even interroperen, sorry, ja. Mevrouw Boker. Ik vraag me toch één ding af of die werkelijk openbaar is. Op het moment dat er nog staat vertrouwelijk te behandelen door de commissieleden, oftewel raadsleden, dan ga ik toch twijfelen of het wijsheid is om daar nu openbaarheid aan te geven.
Nou, als wij hier praten over de aankoop van de Sint-Jozefkerk, dan is het onderdeel van het besluit. Het is onderdeel van de onderhandeling. En dan zou ik niet weten waarom u daar niet over kunt praten. Dat is mijn mening erover. Ik zie de reden van de vertrouwelijkheid eerlijk gezegd niet.
De meneer Jansen, gaat u
gaan. Dus ik heb die brief niet gelezen, maar ik heb wel gezien in het weekbericht dat die daar en daar ter inzage zou liggen. En heel vertrouwelijk. Ik denk dat is spannend, maar goed, ik ben er niet toe gekomen om die in te zien. Mijn collega van de VVD wel. Ja.
Ja. Maar ik hoop dan niet dat ik dan in de fout ga als ik daar vragen over stel. Mevrouw de voorzitter, wat...
Nou, ik ga toch voor de zekerheid daar advies geven om daar nu niet inhoudelijk over te praten. Dat lijkt me toch het beste.
Nou, dan ga ik met de volgende vragen. En welke betalende partijen hebben al aangegeven gebruik te willen maken van de MFA? Dat was een vraag. Wie draait er op voor de kosten als er geen 25 appartementen worden gebouwd? Is er enig zicht al op de exploitatie? Kunt u de kosten van de exploitatie ook inzichtelijk maken? Hoe verhoudt deze MFA zich tegenover die van de andere wijken? Even kijken, nou die kan ik allemaal niet. Ja, ik vind het toch wel belangrijk, ook over die transparantie wil ik toch nog wel zeggen, dat ik het wel heel belangrijk vind dat we wat dat betreft...
Voor de raad.
Sorry?
Dan kun je het voor de raad doen.
Ja, dan hoop ik dat het voor de raad wel mogen handelen.
Ja.
Ja? Oké, dank u wel.
Goed, dank u wel, mevrouw Polkwijk. Excuses dat dat dan toch even zo moet lopen, maar... Het komt verder in de raad dan goed terecht. Dan gaan we over naar de fractie van het CDA, mevrouw van Zeeland.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook wij, het CDA, is erg blij met de initiatieven voor een MFA in de Veluwe. Niet alleen vinden wij het heel fijn dat het uiteindelijk zover is gekomen, maar wij zijn vooral blij ook voor de toekomstige huisvesting en de voorliggende plannen voor de inwoners van de Veluwe. Ja, onze fractie is dus zeer tevreden met het besluit om ook te komen tot een MFA in deze bestuursperiode. Toch hebben we een aantal vragen. Gelukkig hebben we meer zicht gekregen op het financiële plaatje. Was wat lastig uit te leggen, maar met de uitleg van zojuist is dat een stuk duidelijker geworden. We zien dus dat de gemeente eigenaar wordt van de MFA, gaat een kostendekkende huur vragen en reserveert bovendien jaarlijks een bedrag van €29.000 voor beheer en onderhoud. Aangegeven is dat in deze dekking, de dekking van deze kosten, budgetair is voorzien. Wij vragen ons af welke risico's we toch nog lopen, want ik kan me voorstellen dat niet zomaar alles verhuurd is. Ook niet wat betreft het gebruik van de MFA. Want we hebben het over 370 vierkante meters en dat is toch een flinke oppervlakte. En onze vraag is, hoe beoordeelt het college dit risico om dat ook goed aan de man te brengen? Dan hebben we beheerkosten, zoals ik al aangaf, hè, 29.000 euro. Hoe is daar in de begroting ruimte voor gekomen? Want ik heb er wel naar gekeken, maar het eigenlijk niet zo duidelijk kunnen vinden. Een volgende vraag is dat er in het verleden is gesproken over een nog intact te houden kapelfunctie. We hebben er van de week iets van gezien, maar ik wou het hier toch aan de orde stellen. Is hier nog steeds sprake van? En zo ja, op welke wijze wordt dan die kapelfunctie ingevuld? Ja, dan de beheerstichting waar ik het net al over had. Ik weet niet precies hoe de samenstelling zal zijn, maar wij zouden het ook prettig vinden als dat een multiculturele samenstelling wordt. Zodat ook in het stichtingsbestuur uiting wordt gegeven aan de multiculturele samenhang van de wijk. En ik hoop dat dat verder geen gevolgen heeft voor andere voorzieningen in de wijk. Zoals bijvoorbeeld nu al aangeboden wordt door de Turkse gemeenschap, door scouting enzovoorts enzovoorts. Hè. Is hiervoor ook de balans opgemaakt? Met andere woorden, is er gekeken naar een goed evenwicht, zodat we niet of met een lege scoutingbehuizing zitten of met een lege MFA. Hoe dan ook. Ik heb dezelfde vraag als de VVD, of was het D66, die een vraag stelde over de verhuur van de appartementen. Hè? Wat nou als we het allemaal niet verhuurd krijgen? Exploitatie hebben we het al even over gehad. Ik denk dat ik het hierbij kan laten wat betreft de eerste termijn. Dank u wel.
Zo, goed zo. Dank u wel, mevrouw van Zeeland. Dan last best, de SP. Gaat uw gang.
Bedankt voor deze kwalificatie, dat hoor ik graag. Misschien weet u dat niet, maar ik ben jaren lid geweest van een kerkbestuur van de Jozef en ik had dit onderwerp in mijn portefeuille. Dus met name het voorbereiden voor het herbestemmen van de kerk als multifunctionele accommodatie. Mijn belangrijkste vraag heeft daarmee te maken. We weten met z'n allen dat het bisdom is geen eigenaar van die kerk. De parochie is eigenaar van de kerk. Maar de parochie kan niet zomaar alles doen. En dat houdt dus ook in met wat de gemeente zou willen doen met de exploitatie van de kerk. Dus om u een voorbeeld te geven, in mijn discussies met het bisdom hebben zij mij een voorbeeld geschetst waarbij een kerk uiteindelijk tot een of ander sekspaleis werd omgetoverd. Tenminste, dergelijke posters hingen er op de deur. En dat was dus niet de bedoeling. Dus met andere woorden, mijn vraag is van of het college zich er goed van bewust is dat niet zomaar alle plannen kunnen. En dat een aantal van de plannen wel degelijk instemming moeten krijgen nog steeds van het bisdom Den Bosch. En als dat namelijk niet zo is, dan zal het bisdom zeggen die kerk moet tot de laatste steen afgebroken worden. En dan kun je doen wat je wilt. En dat willen we dus weer niet. Want dat gaat het aanzien van het hele plein daar verloren. En verder waren er heel veel vragen die wij ook hadden. Ik wil ze even qua onderwerp aanstippen. Dus onze zorg over wat er met Safina gaat gebeuren. Wat er met de huisarts gaat gebeuren. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste die mij dus ingefluisterd zijn. Want denk eraan dat je die even noemt. Dus dat doe ik bij deze. Bedankt.
Dank u. Dan gaan we over naar de beantwoording. De wethouder.
Ja, dank u wel. Om maar meteen met de laatste te beginnen. Niet zomaar alle plannen kunnen. Nee. Laat ik zo zeggen, wij zijn met het kerkbestuur samen opgetrokken. En wij zijn alom van mening dat met de invulling van een MFA op die locatie een hele mooie maatschappelijke functie weer terugkomt in die kerk. En er is geen sprake van dat er iets anders in gaat komen. Dus dat probleem speelt denk ik niet. Wat betreft die andere commerciële functies die daar ook in gedacht zijn, dan moet je echt denken aan, dat is ook een vraag die anderen gesteld hebben. We hebben gesproken met fysiotherapeuten, we hebben gesproken met een dermatoloog, we hebben gesproken met het Maasziekenhuis, met het Canisius ziekenhuis. De huisartsen die krijgen daar een spreker. We hebben de afspraak gemaakt dat zij daar geen echte huisartsenpraktijk meer gaan exploiteren, maar wel dat er in die ruimte een spreekuur wordt gehouden. Nou ja, en er zijn meer van dit soort functies denkbaar. Dus dat zijn allemaal functies die, denk ik, heel goed aansluiten bij de gewenste invulling van dit gebouw, van die kerk. Natuurlijk, wij hebben ook in het raadsvoorstel staan dat de kerkbestuur akkoord is, maar ook wel onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom. Dus vraag me niet hoe dat precies juridisch in elkaar zit. Maar het kerkbestuur heeft steeds nauwe contacten onderhouden, ook met het bisdom, en heeft steeds het bisdom op de hoogte gesteld van de vorderingen van de gesprekken. En we hebben er vertrouwen in dat met dit onderhandelingsresultaat uiteindelijk ook het bisdom zal instemmen. Maar ze hebben elkaar blijkbaar nodig. Maar wie nou precies de basis, dat durf ik ook niet te zeggen.
Maar kennelijk, als ik even mag, is die instemming door het bisdom nog niet verleend. Ook al besluit dadelijk de gemeenteraad, we gaan over tot aankoop, behoudensgoedkeuring van?
Van het bisdom. En dat staat ook volgens mij in de raadsvoorstel.
Nou, ja. Nou, ik heb dat niet gezien. Maar, kijk, ik vermoedde zoiets, omdat ik die geschiedenis wat u daar even schildert, die ken ik wel. Het bisdom bemoeit zich wel degelijk met de herbestemming van dat kerkgebouw. En niet alles mag in de visie van het bisdom. Dit zal dit, denk ik, geen probleem zijn, daar gaat het mij niet om. Maar het ligt wel zo, zoals u schetste, ja. En ja. Dus ik hoor nu voor nu, ja, uiteindelijk moeten ze toch nog toestemming geven.
Ja. Ik denk dat u gelijk heeft, ik zie het zo gauw ook niet staan, maar volgens mij is het wel in de RIP die aan uw raad gestuurd is, het wel destijds vermeld dat wij nu een voorstel gaan voorleggen aan uw raad, maar dat wel onder voorbehoud is voor goedkeuring van het bisdom. Maar we hebben wel de informatie dat het bisdom hiermee gaat stemmen. Wat Safine betreft, ja, het is de bedoeling dat die straks ook in de MFA, de multifunctionele accommodatie, gehuisvest worden. En dat zal ook iets gaan betekenen voor de exploitatie van Safina. Heeft men nu ruimte beschikbaar die vrijwel om niet is, als ik het goed begreep. Men zal straks ook een vergoeding moeten gaan betalen voor het gebruik van die ruimte. Maar ja, anderzijds, zo'n ruimte biedt ook weer allerlei mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden om misschien wat geld te gaan verdienen. Appartementen, we hebben met de Mooiland de garantie, de afspraak dat zij 29 appartementen sowieso gaan bouwen. Tenminste 29 appartementen. Daar is uiteindelijk Mooiland geheel verantwoordelijk voor. Dus als daar niet volledig verhuurd kan worden, dan is dat een risico van Mooiland. Er zit een ander risico aan vast, die heb ik u straks al even toegelicht. We hebben met de kerk een afspraak over de aankoop van die gevoed wordt door de bouw van 33 appartementen. En alles wat wij minder bouwen dan die 33 tot aan die 25 betekent dat we per appartement de grondwaarde, dat is 15.000 euro per appartement, in mindering brengen en dat delen door twee. Dus we lopen samen dat risico. Dus dat is een risico. Dus als we het hebben over vier appartementen, we hebben nu de garantie van 29. Ik probeer het helder te uitleggen, maar dit is een lastige. De afspraak is 33. Dus als wij op 29 zouden blijven zitten, dan is ons risico 30.000 euro. Vier appartementen, maar 15.000 euro, dus 60 en dat gedeeld door 2. Ja? Wat betreft die commerciële ruimte, ik zou willen zeggen, daar lopen we eigenlijk geen risico mee. In die zin dat wij die verbouwing, die additionele verbouwing, pas gaan inzetten als we die ruimtes ook verhuurd hebben. Dus als we met die potentiële commerciële partijen overeenstemming hebben. Dus dat gaat, als u raad positief besluit over dit voorstel, dan gaan we met die partijen nader in overleg en kijken of we daar overeenstemming mee kunnen bereiken. En als dat financiële plaatje rond is, pas dan willen we de verbouwing van die ruimte naast de MFA, dan pas willen we die gaan oppakken. Dus dan loop je in principe geen risico mee.
Ja. Interruptie, mevrouw van Zeeland.
Ja, ik stond nog even stil bij delen door 2. Hè? Als we bij 29 blijven steken, 60.000 gedeeld door 2, 30.000 voor ons en 30.000 voor het kerkbestuur of voor Mooiland?
Nee, voor het kerkbestuur.
Ja, voor kerkbestuur.
Dan krijgen ze minder opbrengst.
Ja, ja, ja.
Even zien. jaarlijks 29.000 euro voor beheer en onderhoud. De vraag werd gesteld hoe die budgettaire ruimte, hoe die in de begroting gevonden is. Nou, die vinden we hierin dat blijkbaar bij het huren van MFA's in de gemeente, in die begroting, daar hebben we meevallen van, ik dacht 30.000 euro, structureel op jaarbasis. Dus dit past daarin. We hebben minder te huren, onder andere in de Kuikenskantelen, dan we dachten. Dus er zit ruimte in die begroting voor het huren van accommodaties. De kapelfunctie, die wordt ingevuld, dat is het idee, in de toren. Het is een beperkte ruimte waar mensen kaarsjes kunnen opsteken. Welke betalende partij? Ja, de vraag werd gesteld door de VVD. Ik heb ze net al genoemd, hè, de potentiële commerciële partijen. En er zullen er vast nog meer komen als men lucht krijgt van dit mooie project, zo schat ik in. Even kijken, wie draait op voor de kosten als het geen 25 appartementen zijn? Nou, het worden er in ieder geval 29. En ik heb net uitgelegd, als het er toch minder blijven dan die 33, dan is het gemeente en kerkbestuur die samen voor dat verschil opdragen. De kosten van de exploitatie die zijn inzichtelijk gemaakt. We hebben 29.000 euro voor het groot onderhoud. En we hebben becijferd dat ongeveer de exploitatie van de MFA iets van 38.000 euro zou gaan kosten. En er is samen met de beheerstichting in oprichting, samen met de gemeente, is er een exploitatieopzet die gemaakt. Is een exploitatieopzet ook besproken. En daaruit blijkt dat wij en de beheerstichting die exploitatie rond kunnen krijgen. Dat daar zeg maar aannames in moeten ingedaan worden, waarvan we beide, beheerstichting en gemeente, constateren dat dat reële aannames zijn. En ja, zoals het nu uitziet, gaan we dat halen.
Interruptie, mevrouw Zeeland.
Ja, voorzitter, dank u. Ik wilde toch nog even terugkomen op die 29.000 euro beheerkosten. En ik hoor u zeggen dat we nu meevallen hebben gehad, hè? Wat betreft huren en MFA. En ik meen dat u zei dat het ging om de Kuikse kantelen. Een meevallen van 30.000 euro, hoe zit dat in het jaar daarop? Gaan we dat dan toch weer opnieuw in de begroting opnemen? Of moet het ergens uit de exploitatie komen? Dat is mij niet helemaal helder.
We blijven die opnemen, maar daarvoor is deze ruimte gecreëerd. He, dus we hebben minder kosten, we hadden minder kosten. En die kunnen we nu weer inzetten om deze 29.000 euro, waarvoor we anders apart middelen beschikbaar moeten stellen, die kunnen we daarmee financieren. Dus de begroting blijft zoals die nu is.
Oké, geen wijzigingen. Nee. Ja, dank u.
Interruptie, meneer Schetters.
Ik wil er toch eventjes een soort waarschuwend geluid nog laten horen. Als het gaat over het exploiteren van het extra stuk buiten de MFA, dan kan ik me voorstellen dat als de tijd voorschrijdt, dat er een soort grensverleggend idee komt van ja, dan moeten we dat of dat maar proberen toe te laten. Heb in de gaten dat het bisdom daar wel zijn toestemming aan moet geven. Dus je kunt niet zomaar op voorhand denken van dat vullen wij wel in, want dan krijg je wel een probleem. Dus ik wil even waarschuwen dat het college goed met het kerkbestuur dit afkaart, zodat je niet gaandeweg de rit in één keer toch dwarsgezeten wordt door het bisdom. Want dat is niet verstandig. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp goed wat u bedoelt, maar ik durf je wel te zeggen dat het helemaal niet speelt. Dat wij een invulling hebben die gewoon heel goed aansluit ook bij de wensen van. En die ook aansluiten bij ja, zeg maar de waardigheid van het gebouw, hè. Wat nu een kerk is, wordt straks een gebouw, een multifunctionele accommodatie van de gemeenschap in de Veluwe. Nou, mooier kun je niet hebben.
Klopt. Sorry dat ik mevrouw de voorzitter. Dat ben ik met u eens. En het bisdom zal ook akkoord gaan met de opmerking als je zegt we maken naar multifunctionele accommodatie gaan. Van met paramedische mensen, beroepen of dingen die erin komen. Dat soort dingen. Dat vinden ze prima. Het gaat mij juist om dat stuk wat half commercieel geëxploiteerd moet worden, waarvan je zegt van ja, maar daar weten we de invulling nog niet echt van. Je kunt wel zeggen, want ik noem dat ook multifunctioneel. Ja, natuurlijk is dat multifunctioneel, maar het is wel een wezenlijk stuk. En je kan bijvoorbeeld bij spreken, kan je daar niet een deel van de supermarkt in gaan zetten. Ik noem het iets geks.
Maar nogmaals, ik snap je zorg, maar ik durf je toch nog te herhalen dat het niet speelt. We noemen het commerciële partijen, maar dat is alleen maar om duidelijk te maken dat die mensen gewoon huur betalen, marktconform huur betalen. Maar we hebben het over die partijen die ik net noemde. Een huisarts, een fysiotherapeut, een ziekenhuis die daar een bepaald specialistisch spreekuur wil gaan houden. Dat zijn allemaal functies waar een bisdom zeker geen bezwaar tegen zal hebben. En we hebben daar in die zin ook echt ook geen discussie gehad, moet ik zeggen. De invulling die we voor ogen hadden was zonder meer zeer acceptabel.
Ja. Zelfs ook heel goed, dan hebben we nog een interruptie van, het VVD, van de VVD, mevrouw Poker.
Dank u wel. Ik dacht ook dat, dat firma Kleinstra ook wel twijfels had over die exploitatie, om dat helemaal rond te krijgen. Uit de stukken. Heb ik dat zo verkeerd gelezen?
Ja, dat heb ik. Het zegt mij niets, maar dat, ik zou zeggen, dat is ons beeld in ieder geval niet.
Nee, staat wel in de stukken. Nee. Staat in de stukken, ja.
Ja?
Ja.
Nou, kijken we er even naar, maar ik zeg het nogmaals, het is ons beeld niet. Maar goed, ik zal het nakijken. De MFA, hoe verhoudt hij zich tot andere gebouwen in de omgeving? Clubgebouwen, mag ik het zo even noemen. Zoals ik al zei, we hebben met de beheerstichting oprichting een exploitatie opgezet. En dan blijkt dus dat ook met die andere gebouwen er gewoon een sluitende exploitatie mogelijk is. Dus daaruit mag u denk ik ook wel concluderen dat van een concurrentie met anderen, dat het niet aan de orde is. Andere MFA's schommelt allemaal een beetje rond de 350 vierkante meter. De Nielt is geloof ik 350 vierkante meter. Hier hebben we het over 370 vierkante meter. Maar ja, hier zit ook een Safine in. Dus het is, ja, ik denk dat dit een gebouw is qua oppervlakte die vergelijkbaar is met andere. Als je ook kijkt naar de functies die erin in gedacht zijn en die ook naar de grootte van de wijk, zeg maar. Ik zie daar geen grote verschillen in. Even kijken. ...35, 33 of 39... appartementen. Mevrouw Pluk zag wat discrepantie, geloof ik, in die. Heb ik dat goed genoteerd?
De cijfers die erachter staan. Ja.
Ja. De cijfers in het raadsvoorstel en de cijfers die nu hier in de uitgedeelde A4 zijn, ja, niet hetzelfde.
Ja. Maar het in het raadsvoorstel zijn gewoon verschillende opties en daarin moet u interpoleren. Hè? Het zijn 25 appartementen die minimaal gebouwd moeten worden. Dat is de deal met de kerk. 33 tot 33, 8 appartementen. Ja, ik val in herhaling, maar.
Ja, mevrouw Pluk.
Misschien kan ik het even verduidelijken, want bij het raadvoorstel staat aantal appartementen 33. En dan staat dat er €510.000 beschikbaar is voor verwerving van de pastorie. En bij dezelfde 33 vind ik nu in de uitgedeelde A4 628.000 staan. Dus dat kan ik niet helemaal plaatsen.
In het raadsvoorstel die €510.000, dat is echt voor het gedeelte pastorie. En voor de MFA die in de Sint-Jozefkerk wordt gerealiseerd, daar heb je die €118.000 nog aan grondwaarde. En die bij elkaar opgeteld komt tot dat bedrag wat in de brief staat en in de bijlagen die zojuist zijn uitgedeeld.
Ja, gaat u verder.
Ja, dan was er nog één vraag over de grondwaarde, waarom die niet meegenomen is in de vastgoedexploitatie. Nou, dat is een redelijk technische vraag, dus ik kan er niet omheen om hem ook technisch te beantwoorden. Er is gekeken naar puur vanuit de eigenaarsrol, en los van wat erin komt, wat gaat ons dat gebouw kosten aan totale exploitatiekosten, dus zowel onderhoud als beheer. Nou, dan ga je eigenlijk alle kosten en opbrengsten tegen elkaar afzetten over een periode van 40 jaar. Nou, waarom hebben we de grond in de basisvariant niet meegenomen? Ja, dat is een keuze. We hadden dat ook wel kunnen doen. Dus dan komt die bij de investering, wordt die opgeteld. Maar je schrijft nooit af op grond. Dus dat betekent dat die grond over 40 jaar behoudt je zijn waarde. Nou, daar kun je een indexatie tegenover zetten. Nou, dat doe je natuurlijk allemaal heel behouden omdat je jezelf niet wil rijk rekenen. Maar het komt er eigenlijk op neer, als we die grond wel hadden meegeteld, dan was hij opgeteld bij de investering. Maar was hij tegelijkertijd, hadden we hem weer teruggekregen na 40 jaar. En per saldo scheelt dat om precies te zijn 9 euro per vierkante meter per jaar in de kostbaar zekende huur. Dus die zou ietsje lager zijn geweest. Dus per saldo is dat een klein verschil.
Goed, helder, dank u wel. Gaat u verder, wethouder?
Ik denk dat ik door de vraag heen ben, maar ik hoor
ik kijk even rond. Nee, er zijn nog vragen. We gaan gewoon even nog een rondje maken. Mevrouw van Zeeland, u stak uw vinger op.
Ja, ik had nog een vraag over de kapelfunctie. En ik begreep net van mijn buurvrouw dat het bisdom vanwege die kapelfunctie wat langer in beeld blijft en zeggenschap zou kunnen hebben, zoals net geschetst is. Ik ben toch benieuwd.
Ja, dan gaan we naar de fractie van D66.
Zijn we met de tweede termijn bezig?
Nee, dit zijn de onbeantwoorde vragen die ik nu behandel. Van de eerste termijn VVD zijn alle vragen beantwoord in de eerste termijn. Ja. Verder? Oké, dan gaan we naar de beantwoording van mevrouw van Zeeland voor de eerste termijn nog.
Ja, zeggenschap klinkt mij niet bekend in de oren, moet ik zeggen. We hebben afgesproken dat er een kapelfunctie wordt, een kaarsjeskapel, zo moet ik het zeggen, wordt gerealiseerd en dat daarvoor de toren in beeld is. Maar dat heeft niets met, staat los van zeggenschap. Ja?
Goed. Dan kijk even rond voor de tweede termijn. Gaan we door naar de tweede termijn. En dan ga ik bij de PvdA. Nee, bij de ABC, sorry, mevrouw Pluk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ten eerste benadrukken dat er inderdaad misschien wel haken en ogen aan het bisdom nog zitten die nog toestemming moeten geven. Maar dat wij toch vooral ook positief hierop willen insteken dat we eindelijk dit bereikt hebben. En natuurlijk moeten we ons ervoor zorgen dat we niet een kat in de zak kopen, maar wat dat betreft heb ik alle vertrouwen in onze wethouder. Dus ik zou hier vooral ook heel positief naar willen kijken. En als ik dan kijk naar de opmerking die net gemaakt werd, dat de Twijnstra-Gudde adviesbureau misschien ook nog wat twijfels had over de exploitatiekosten. Daar staat inderdaad een zin in dat wij realiseren dat dit een stevig bedrag is voor de beheersstichting. Daarom was onze vraag ook op van ja, hoe staat de beheersstichting tegenover de huidige exploitatie. En ik heb begrepen dat, dat die er wel positief tegenover staan. Nou, die twee dingen bij elkaar van oké, laten we hier dit eindelijk eens doen. En de beheersstichting die vindt het ook een goed idee en er lijken mooie functies aan te komen. Is voor ons gewoon klip en klaar dat we dit hiervoor moeten gaan.
Oké, dank u wel. Partij van de Arbeid, tweede termijn.
Nee, geen vragen.
Oké, duidelijk. De D66, meneer Jansen.
Dankjewel. Eens dat we daarvoor moeten gaan hoor. Prima, dan gaan we ook. Toch nog een vraagje. Die zorgappartementen, die worden gebouwd door Mooiland. Is Pantijn daar ook een partij in? Die eventueel die appartementen kan huren of kopen of zorgaanbieder is daar?
Oké, dank u wel. Partij van de VVD, geen vragen meer. En CDA tenslotte.
Nee, wij sluiten ons aan bij ABC. Wij vinden de uitleg van de wethouder en de ambtenaren van dien aard dat wij ervoor gaan dat het MFA zo snel mogelijk wordt gebouwd en verbouwd.
Helder, dank u wel. De SP nog als laatste.
Ja, ondanks het feit dat ik natuurlijk kritische vragen, of met name waarschuwingen eigenlijk geef, wil dat niet zeggen dat wij dit niet van harte steunen. En we zijn er ook heel blij mee dat het zou kunnen blijven bestaan, met name ook als aanzicht zoals het er nu staat. En dat niet die kerk afgebroken werd en dat het er helemaal opnieuw moest komen. Dus met deze zijn we daar wel blij mee.
Oké, dan gaan we naar de wethouder voor de beantwoording.
Ja, zorgappartementen, daar is de GGZ voor in beeld en dichterbij. Daar vinden gesprekken over plaats. Maar Mooiland heeft ons wel de garantie gegeven dat we weten niet hoe die onderhandelingen en hoe die gesprekken verder verlopen. Dat er hoe dan ook 29 appartementen gebouwd gaan worden. En als het niet met GGZ of dichterbij zou lukken, dan zijn ze in ieder geval beschikbaar voor andere partijen. Ja.
Goed, dat waren de vragen. Dan sluit ik hier bij de beraadslaging en dan vraag ik aan u hoe dit stuk door kan naar de raad als een A, B of C stuk. C.
Goed, helder. Gaat deze door naar C. Als C naar, naar de raadsvergadering. Dan dank ik de wethouder voor de beantwoording. En dan gaan we door naar, het volgende agendapunt. En dat is de voortgang van de transitie sociaal domein. En daarvoor mag ik vragen, meneer Nielen, of u ook aan wilt schuiven. Meneer Nielen zal overigens ook zal eigenlijk alle drie de transities kort met u doornemen. Dat is wat ik heb begrepen. Participatie en WEMO. Gaat u gaan.
Ga ik beginnen of laat ik de commissie zijn vragen stellen? Maar u concludeerde dat ik drie transities doe. Volgens mij is er een mail van de griffier gekomen dat we eigenlijk op dit moment geen actuele informatie hebben, omdat wij per kwartaal de cijfers gaan doen. Die moeten eerst in het college en gaan we met de commissie stukken meesturen. Daar was deze periode tekort voor, dus wij garanderen dat die op 1 december in de commissie komen met kwartaalcijfers tot en met het derde kwartaal. En dan heb ik eigenlijk alle drie de alle drie de transities gehad.
Dat is heel snel.
Omdat ik in ieder geval mee heb laten sturen WMO-monitor, die vanuit ons aan ons beschikbaar was, is er in ieder geval wel iets informatie voor u beschikbaar. Wij hebben gewoon ook geconcludeerd, wij hebben niet iedere commissie ook echt nieuws te melden. Dus vandaar dat we in overleg met griffier en presidium, in ieder geval voor deze routing hebben gekozen. En als er vragen zijn, dan wil ik ze meenemen en eventueel proberen te beantwoorden. En met name omdat wij de WMO-monitor toegestuurd hebben, kan ik me voorstellen dat ze daarover gaan. Maar anderzijds kan ik me ook voorstellen dat er geen vragen over zijn, maar ik wacht wel af.
Ik stel voor dat u toch een kleine inleiding geeft om te beginnen. Hè, dat u het nieuws aan ons deelt, met ons deelt en dat er dan daarna de vragen vanuit de commissieleden gesteld kunnen worden.
Oké, ja, WMO-monitor is in ieder geval een uitgebreid document. Staat op derde rapportage. We moeten eerlijk zijn dat met name de eerste en tweede rapportage niet van die betrouwbare aard waren. Dat wij daar al mee naar u toe konden en de derde inmiddels wel. Die andere hebben wij natuurlijk wel voor intern gebruik gebruikt om ook de verbeterslagen te maken. En wij kunnen daar wat cijfers zien met betrekking tot zaken vanuit de gemeente Kuik, maar ook vergelijken met andere gemeenten. Dus vanuit OS worden deze cijfers vanuit de input aangeleverd. Het gaat over nieuwe WMO-taken, het gaat over bestaande cliënten met overgangsrecht, nieuwe cliënten. Ja, op zich spreken de overzichten voor zichzelf. Ook de vormen van de zorgvormen en hoe wij die opnieuw gecategoriseerd hebben. Dus een beperkt aantal vormen, bijvoorbeeld dagbesteding, basis, extra. En dan met name, hoe is het zinbudget, zorg in natura budget per gemeente besteed. Geeft ook aan percentages vanaf januari tot en met juni. En we moeten daar wel heel eerlijk in zijn. Het zijn met name cijfers op basis van voorschotten van zorgverleners. En er zijn er gewoon een aantal bij die nog niet alle voorschotten gedeclareerd of ingediend hebben. En als ik dan kijk, en daar praat ik over bladzijde 9... dat wij tot en met juni op een percentage van 38,6% zaten. Wat wij betaald hebben, of in ieder geval gefactureerd hebben gekregen als voorschot over het totale jaarbudget gedurende het eerste half jaar. Er wordt iets gezegd over aantallen pgb's. In Kuik hebben wij totaal 68 pgb's met betrekking tot de nieuwe WMO-taken. En daarvan zijn er 16 nog niet benut, niet besteed. Is toch een percentage van 23%. En vervolgens kan ik nog iets melden over beschermd wonen, waarin een aantal cliënten, zowel zorg in natura als persoonsgebonden budget, voor Kuik 10 cliënten gebruik maken van beschermd wonen. En dat is volledig overgedragen aan OS, omdat OS daar de centrumfunctie heeft. En er wordt iets gemeld over het budget. met name beschermd wonen, is het budget op dit moment krap aan, laat het zo maar zeggen. Dit is eigenlijk mijn toelichting.
Goed.
En nou wil ik wel zien of dat er vragen over zijn.
Dank u wel. Kijk even rond naar de commissieleden. Mevrouw van Zeeland en daarna mevrouw van der Heijden.
Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat ik het prettig vind, ook al is er niet zo verschrikkelijk veel te melden, om toch het punt op de agenda te zetten, zodat we ook kunnen horen hoe de stand van zaken is. Wat ik me wel afvroeg is, dit jaar is een overgangsjaar, hoe zijn we ons aan het voorbereiden op het volgende jaar, wat inkoop van zorg en zo betreft?
Helder, dank u wel. Mevrouw van der Heijden.
Ja, dank u wel. Ik ben in ieder geval blij met de uitgebreidheid van deze rapportage. Ik bleef even haken bij de inleiding, maar ik begrijp dat... Sorry?
Ja, oei.
daar kunt u me vast uithelpen. Maar ik begrijp dat dat door Os geschreven is. Daar staat, lijkt het alsof de reguliere WMO-zorg tegenover de persoons, de PGB's wordt gezet. En volgens mij is zowel Zorg en Natura als PGB's, is dat allebei gewoon reguliere WMO-zorg. Dus dat is een beetje een ongelukkige formulering wat mij betreft. Mijn andere vraag ging over de onderbesteding van Zorg en Natura-budgetten. Volgens mij heeft u net geantwoord wat daar de oorzaak van is, namelijk dat een aantal zorgaanbieders nog niet hun voorschotten heeft gefactureerd. En als dat de oorzaak is en de enige oorzaak is, dan blijft misschien alleen de vraag waarom dat dan in Kuik nog wat lager is dan bij de overige gemeenten. Goed, dan kan je ook weer, dat valt trouwens ook wel mee, zie ik nou. Dat was het. Dank u.
Goed, helder, dank u wel. Dan meneer Gebors van de fractie van ABC.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik heb toch nog een vraagje, ondanks dat hij een paar dingen verteld heeft en die dan wel eraan komen. We hebben gezien dat er nog een aantal niet geïndiceerd zijn, en, of die nog niet geherindiceerd zijn, moet ik zeggen. En dat moet voor 1 mei 2016 gebeuren. En mijn vraag is dan ook van hoe ver zijn we hiermee? En dan had ik ook nog iets over beschermd wonen. Daar wordt over gezegd dat er een aantal krijgen een PGB en ze zijn dus gekeurd op, moet ik even kijken wat ik heb staan, psychiatrische diagnose. Is mijn vraag, die PGB, wordt die dan door derden beheerd of hoe gaat dat in de gang? En daar laat ik dan even bij laten, want we krijgen dan natuurlijk nog veel te lezen waar alle antwoorden in duidelijk worden. Dankjewel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar voor de beantwoording naar de wethouder.
Dankjewel. Voorbereiding 2016. Zoals u weet hebben wij de inkoop voor 2015 en 2016 is via OS geregeld. Met betrekking tot de inkoop 2016 zijn in ieder geval ook afspraken gemaakt. En toen wij begonnen aan deze nieuwe taken, toen lag oorspronkelijk het voorstel voor om voor 4 jaar daarin te tekenen. En met name vanuit Land van Kuik hebben wij ook geopteerd voor 2 jaar. Houdt ook in dat wij in 2016 een keuze moeten gaan maken wat wij in 2017 gaan doen. En daar is men volop met voorbereiding voor evaluatie op dit moment bezig. Die moet in januari klaar zijn, zodat wij in maart een keuze kunnen maken hoe dat wij de inkoop eventueel in het Land van Kuik willen gaan doen. Of dat wij dus in de grote regio blijven, of dat wij kiezen om in het Land van Kuik afzonderlijk inkoop te gaan doen. Maar 2016 is op dit moment geregeld via de centrumgemeente Os.
Interruptie ja. Van mevrouw Van Zeeland.
Ja, dank u. Ik kan me voorstellen, als er een evaluatierapport komt, hè, dat er dan ook gekeken wordt naar de kwaliteit van de dienstverlening, zoals die tot op heden is verlopen of tot en met het moment van evaluatie. Komt dit nog op onze agenda of hoe wordt daarmee omgegaan?
De wethouder.
Ik snap uw vraag. durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wij moeten ook kijken, want OS gaat voor ons die evaluatie aanleveren. We moeten kijken hoe dat eruit gaat zien en of dat het voor u zinvol, dat is niet het goede woord, maar hoe wij die keuze gaan maken en of dat wij daar de raad bij moeten gaan betrekken of hoe verder. Durf ik op dit moment niet te zeggen. Op zich zijn er geen geheimen, laat dat ook helder zijn. Dus wij gaan kijken of dat wij daar u in ieder geval bij kunnen betrekken. Het kan soms wel zijn dat het traject daarin heel kort wordt, omdat wij als die evaluatie januari, februari gebeurd zou zijn, collegevoorbereidingen in maart, moeten wij in ieder geval Land van Kuik ook stappen ondernemen. Dus wij gaan kijken of dat wij u daarbij in ieder geval achteraf sowieso, maar of dat wij u daar vooraf ook bij kunnen betrekken.
Nou, voorzitter, ik zou er toch voor willen pleiten om daar wel ruimte voor te zoeken op de agenda. Want dit is natuurlijk heel, heel belangrijk. We doen dit voor de eerste keer. De WMO is uitgebreid. Allerlei andere activiteiten, ik zal ze nu even niet noemen. Ik zou het erg op prijs stellen als dat wel op de agenda komt.
Oké, Helle. Wethouder.
Ja, dank u wel. Nou, uw oproep is helder en u begon met dit is heel belangrijk en daar volgens mij verschillen we daar niet met elkaar van mening over. Alleen we moeten wel even kijken hoe we het procedureel in de... Ik kan geen beloftes doen die ik niet waar kan maken, dus wij gaan dan naar kijken hoe wij u daarbij betrekken.
Prima, dan de interruptie SP.
Ja, mevrouw de voorzitter, ik wilde eventjes ondersteunen aan de oproep van CDA geven. Want wij vinden dat namelijk ook een belangrijk punt. En als het op de agenda zou kunnen komen, dan graag.
Dan VVD. U ook, ja. Iedereen, denk ik. Prima. De wethouder, u mag verder gaan.
Dank u wel. Maar even de belangrijkheid, volgens mij verschillen we daar niet met elkaar van mening over. Dus laat dat in ieder geval helder zijn. Alleen de uitvoering moeten we, en wij gaan kijken hoe wij u daarbij gaan betrekken. Dat is in ieder geval op dit moment wat ik erover kan zeggen. D66, de discussie PGB is in. Ik ken de letterlijke tekst niet, maar de nieuwe taken die we hebben kan gedeeltelijk bestaan, of bestaat gedeeltelijk uit PGB's en het restant bestaat uit zorg en natura. Dus het tegen elkaar afzetten, op het moment dat het op die manier in de inleiding staat, dan moet dat zo niet bedoeld zijn. Maar ik heb hem zo snel niet terug kunnen vinden waar u het over had. Maar het hoort bij elkaar en de keuze. We zijn wel, PGB's hebben gebonden aan de wettelijke eisen. Hè? Maar uw oproep is ook, ga daar flexibel mee om. En wij proberen daar in de geest van de wet ook die ruimte te vinden en te zoeken. PGB heeft wel, men is een soort werkgever met de nieuwe vorm, dus men moet als zorgbehoevende ook wel die werkgeversrol kunnen uitvoeren. Dus het is niet zonder meer dat iedereen zomaar over kan schakelen op PGB's, omdat het nogal wat rechten en plichten heeft.
Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel...
Dan met betrekking tot de onderbesteding. Wij zaten op 38%. Op zich, u zei, het valt er mee. Maar het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met welke zorgaanbieder heb je te maken. En hoe consequent is die zorgaanbieder. Het kan best zijn dat de ene gemeente meer met één partij zit waar. Dus ik kan daar nog geen conclusies trekken. Dus waarvan akte.
Dan gaan we even naar een interruptie van meneer Gebors.
Ja, dankjewel voorzitter. We hadden nog een vraag. U zegt van, er zijn 16 PGB's nog niet besteed. En we zitten eigenlijk al halverwege het jaar. Een beetje raar. Kunt u daar uitleg om geven waarom die nog niet besteed zijn?
Wij hebben ook indicaties lopen met bijvoorbeeld met dakbesteding. En mensen maken daar geen gebruik van. En wat daar de reden exact van is, kunnen wij niet aangeven. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld recht zouden hebben op dagbesteding en zeggen, ik blijf lekker thuis, ik blijf lekker bij mijn partner en ik wil niet het huis uit. Op dat moment maakt hij of zij geen gebruik van de indicatie en dat kan bij PGB kan dat ook gebeuren. Dus wij hebben niet in beeld waarom, wel dat dit de aantallen zijn, maar niet waarom. Aantal geïndiceerd, daar hebben wij de vorige keer al over gesproken, met name waar het ging over mensen met PGB. Daar waren wij 1 oktober helemaal rond. En zorg en natura zijn we ook helemaal rond. Dus wij hebben 1 mei 2016 helemaal niet nodig. Ja, hebben we wel nodig, maar niet voor die termijnen. Bescherm voor en hoe dat een PGB beheerd wordt. Durf ik niks van te zeggen. Weet ik zo niet. Het zou kunnen zijn dat er, hoe noemen ze dat, iemand via de rechterlijke macht benoemd is. En ik denk zelfs dat het zo is, maar ik verzin het ter plekke. En er is sowieso het gezegd van, u verzin het ter plekke, maar niet tegen mij. als u wilt, kunnen we dat in ieder geval, kan ik die vraag meenemen of in het verslag meenemen of de volgende keer dat we erop terugkomen. Kunnen we afspreken? Volgens mij bent u ook deskundig op dat gebied. Mag ik bij u afspreken dat we het in het verslag terugkoppelen?
Lijkt me prima plan. Ja.
En kwaliteit dienstverlening. Het gaat met name over de evaluatie. Laat wel helder zijn dat wij met betrekking tot die evaluatie in ieder geval druk gezet hebben dat er een evaluatie komt. En wat er precies in geëvalueerd kan worden, durf ik op dit moment niet zeggen. Het is ambtelijk wel besproken en voorbereid. Maar kwaliteit dienstverlening heeft met zorgverleners te maken en op zich wat minder met inkoop, maar ik kan me wel voorstellen dat dit daarbij terugkomt. Dus een evaluatie moet wel iets te bieden hebben. En het gaat, ja, primair gaat het over de inkopen vanuit OS. En de dienstverlening, daar krijgen wij via die cliënten krijgen we ook wel rechtstreeks informatie over dienstverlening. Dus dat is niet altijd per definitie dat er via OS loopt. Maar hoort wel terug te komen in die evaluatie. Maar ik durf op dit moment niet precies te zeggen welke kengetallen we daar tegemoet kunnen zien. We nemen dit in ieder geval wel mee.
Mevrouw van Zeeland.
Ja, gelukkig op de valreep zei de wethouder, we nemen dit mee.
Ja, ik zag jouw vinger al.
Oh, ja, welke vraag nu dan? Maar ik vind het juist heel belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening mee te nemen, omdat we juist nu als gemeente verantwoordelijk zijn voor deze dienstverlening, ook al voeren we het niet uit. Dus het lijkt me heel belangrijk om dit misschien aan ambtenaren mee te geven, om toch daarnaar te kijken.
Ja. Oké, gaat u verder? Of was het dat zo? Dan was het prima. Ik kijk nog even rond naar de commissieleden, want volgens mij is het heel goed besproken vanavond. Toch nog een vraag, meneer Gebors.
Ja, ik had een vraag. Als het zo nu eruit ziet, we hebben die 1.723.000 euro en nog wat krijgen we te besteden. Als je ziet dat er links en rechts dingen niet besteed worden, dan zal er hoogstwaarschijnlijk een restbedrag overblijven. Wat gebeurt hiermee?
De wethouder.
Dank u wel. Ja, u loopt wel echt ver op de troepen vooruit, maar ik kan me het voorstellen. Heel simpel, bij vaststellen van de jaarrekening in 2015 doen wij voorstellen aan u en bent u bevoegd gezag om middelen te besteden. En laat helder zijn, afgelopen jaar hebben wij een overschot, omdat wij de oorspronkelijke budgetten niet volgens de systematiek van het Rijk hadden gekort. Hè. Dan komen wij straks bij de tweede buurrap, krijgen we daar nog 1 keer hebben we daar ook mee te maken. Hebben we afgelopen jaar 5,5 ton in een voorziening, reserve gestopt, ter behoeve van de 3 transities. Laat wel helder zijn, dat kunnen wij alleen doen als, we kunnen het ook doen als we een negatief resultaat hebben. Maar vorig jaar hebben wij het kunnen doen omdat wij een positief resultaat in de jaarrekening hadden. En een positief resultaat op de WMO, om het zo maar te zeggen. En ik wil daar nog niet op vooruit lopen, maar op het moment dat wij geen positief resultaat hebben, wordt het lastig om daar iets. Want ik heb voor u ook vragen gezien, of tenminste van de raad, dat wij niet aan onze reserves meer mogen snoepen. Dus met een negatief resultaat hebben wij eigenlijk geen ander potje meer om iets te regelen. Dus maar wij komen er bij u op terug.
Goed, dank u wel. Dan sluit ik dit agendapunt met dankzegging aan de wethouder. En dan gaan we verder met agendapunt 7 ter vaststelling. Het verslag van de commissie Burger van 15 september, jongsleden. Zijn hier nog op- of aanmerkingen over?
Nee. Dan gaan we door naar 8, vaststellen van toezeggingslijst van de commissie Burger. Nee. Nou, dan kunnen we hier bij de vergadering sluiten. En dan dank ik u hartelijk voor uw inzet vanavond. Wel thuis.